Wil deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 67, vers 1. Al goede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. En het derde vers: de volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Psalm 67, vers 1 en 3.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen we nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we het laatste vers van Psalm 90. Laat uw gena ons met haar troost verrijken. En laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van uw kinderen wijken. Na het zingen van deze psalm luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze middag tot ons uit het boek Numeri en daarvan het zesde hoofdstuk. Numeri 6 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 90 vers 9.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, wanneer een man of een vrouw zich afscheiden zal hebben, belovende de gelofte eens Nazarener, om zich de Heere af te zonderen. Van wijn en sterke drank zal hij zich afzonderen. Wijn edik en edik van sterke drank zal hij niet drinken, nog enige vochtigheid van druiven zal hij drinken, nog verse of gedroogde druiven eten. Al de dagen van zijn Nazarenerschap zal hij niet eten van iets dat van den wijnstok des wijns gemaakt is, van de kern of tot de baste toe. Al de dagen der belofte van zijn Nazireeschap zal het scheermes over zijn hoofd niet gaan, totdat de dagen vervuld zullen zijn dat hij zich den Heere zal afgezonderd hebben. Zal hij heilig zijn, laat de lokken van haar zijn hoofd wassen. Al de dagen die hij zich den Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot den lichaam eens doden niet ingaan. Om zijn vader of om zijn moeder of om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal zich niet verontreinigen als zij dood zijn. Want de Nazareenschap zijn Gods is op zijn hoofd. Al de dagen zijn Nazareenschap is hij den Heere heilig. En zo gestorven bij hem onvoorziens haastelijk gestorven waren, dat hij het hoofd van zijn Nazareenschap zou verontreinigd hebben, zo zal hij op den dag zijn reiniging zijn hoofd bescheren. En op de zevende dag zal hij het bescheren. En op de achtste dag zal hij twee van tortelduiven of twee jonge duiven brengen tot den priester, tot de deur van de tent der samenkomst. De priester nu zal één bereiden ten zondoffer en één ten brandoffer. Hij zal voor hen voorzien, verzoening doen, van dat hij aan het lichaams, door de lichaam gezondigd heeft. Alzo zal hij zijn hoofd op diezelfde dag heiligen. Daarna zal hij de dagen van zijn Nazareenschap den Heere afzonderen en zal een lam dat eenjarig is brengen tot schuldoffer. En de vorige dagen zullen vallen, omdat zijn Nazareenschap verontreinigd was. En dit is de wet der Nazareërs. Ten dagen als dat de dagen van zijn Nazareenschap vervuld zullen zijn, zal hij dit brengen tot de deur van de tent der samenkomst. Hij dan zal tot zijn offerande den Heere offeren, volkomen eenjarig lam ten brandoffer en een volkomen eenjarig ooilam ten zondoffer. En een volkomen ram ten dankoffer. En een korf ongezuurde koeken van meelbloem, van olie gemengd. En ongezuurde vladen met olie bestreken. Misgades hun spijsoffer en hun drankoffers. En de priester zal het voor het aangezicht des Heeren brengen. En zal zijn zondoffer en zijn brandoffer bereiden. Hij zal ook de ram ten dankoffer den Heeren bereiden. Met de korf der ongezuurde koeken. En de priester zal zijn spijsoffer en zijn dankoffer bereiden. Als dan zal de Nazareer aan de deur van de tent der samenkomst het hoofd van zijn Nazareerschap bescheren. En hij zal het hoofdhaar van zijn Nazareerschap nemen en zal het leggen op het vuur dat onder het dankoffer is. Daarna zal de priester een gezoorde schouder nemen van de ram van één ongezuurde koek uit de korf en één ongezuurde vlade en zal ze op de handen des Nazareërs leggen, nadat hij zijn Nazareërschap opgeschoren heeft. En de priester zal die bewegen, beweegoffer voor het aangezicht des Heeren. Het is een heilig ding voor den priester, met de borst des beweegoffers en van de schouder des hefoffers. En daarna zal de Nazareër zijn wijn drinken. Dat is de wet der Nazareër, die zij de offerande den Heeren voor zijn Nazareenschap zal beloofd hebben, behalve al wat zijn hand bekomen zal, na zijn belofte welke hij beloofd zal hebben. Alzo zal hij doen naar de wet van zijn Nazareenschap. En de Heere spreekt tot Mozes zeggende, spreekt tot Aaron en zijn zonen zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hem, de Heere zegen u en behoede u, de Heere doe zijn aangezicht voor u lichten, en zij uw genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op den kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen.
Tekst voor de prediking gemeente in deze zondagmiddagdienst is uit het slot van de schriftlezing. Heel bekend gedeelte uit het woord van God. Nummerie 6 vers 22 tot en met 27. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende, spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende, alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Bidden we samen om de zegen van de Heere over deze dienst. Eeuwige, heilige, rechtvaardige, barmhartige en genadige Heere. U bent te prijzen in al uw deugden. En geef daar vanmiddag oog voor dat u in uw woord laat zien wie u bent. En wanneer u laat zien wie u bent, dan laat u ook zien wat uw machtige volkomenheden zijn. En als wij tegenover u staan, dan moeten we het zeggen in het licht van al uw deugden. Wat zijn we nietig, wat zijn we klein, wat zijn we zondig. Heere, geef dat dat ook zo op ons hart mag wegen, dat we de oude woorden van de psalmdichter tot de onze mogen maken, van harte. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze, mijn ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Er is reden om ons zo te verootmoedigen, Heere. Als we zien op onszelf, als we zien op deze week, als we zien op ons leven, ook op deze dag. Maar dan mogen we ook wat die dichter zegt verder nazeggen. En daarop pleiten. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Heere, schenk ons zicht op die vergevende genade, waarin u uw aangezicht over zondige mensen doet lichten en de zon der gerechtigheid doet opgaan over hen. En wil zo ook in deze dienst de stille, maar ook krachtige aanwezigen zijn. Geef te luisteren, Heere, laat alles wat zo heel gemakkelijk ons hinderen kan in het horen naar uw woord weggenomen worden. We kunnen zo bezet zijn met veel dingen, met de zorgen van dit leven. En ze gaan mee de drempel van de kerk over. En we kunnen ze niet stilzetten. O, laten ze ons bij het luisteren niet hinderen. Invallende gedachten. Fantasieën, dagdromen. Heere, alles leg u het gevangen onder de majesteit van uw woord. We willen u geven dat we onderwijs ontvangen. Onderwijs in de dingen die nodig zijn. Laten onbekeerden wakker geschud worden. Laten ze de armoe van hun leven zien en laten ze mogen zien dat er één weg is. En dat die weg ook in die grote hoge priesterlijke zegen gewezen wordt. De weg van de genade en de weg van de vrede. Heere, wil het oog richten op hem die de vrede van zijn kerk is. Die de vrede ook aangebracht heeft door zijn offer op Golgotha en zijn opstanding uit de doden. Wil u al uw kinderen leiden? Laten ze er iets van mogen ervaren deze middag. Dat wanneer u zegent, die zegen ook werkelijkheid wordt. En dat in die zegen de naam gelegd wordt over heel uw kerk. Want u hebt uw kerk naar uw naam genoemd. Ze is de uwe, uw volk, uw lichaam, Heere Jezus Christus, uw tempel, o geest van de Vader en geest van de Zoon. We smeken van u, Heere, wil u geven dat we in het uitdragen van de boodschap alles ontvangen wat nodig is. Breng de dingen die overwogen, overdacht zijn, helder voor onze geest. Geef woorden om te spreken en geef boven alles de bediening van uw Heilige Geest. Opdat de woorden mogen gesproken worden in geest en in kracht. Niet onze geest, maar de geest met een hoofdletter. niet onze kracht, maar de kracht met een hoofdletter. Want bij ons is geen kracht, maar wil u het geven door het zwakke en kleine van mensen heen. Want zo behaagt het u zondaren te roepen tot bekering. En zo behaagt het u de gemeente van Christus te formeren en te bouwen. Zegen de gemeente, we dragen haar opnieuw aan u op. Zegen de broeders van de kerkenraad. We dragen heel in het bijzonder onze broeder en vriend, dominee Arnoudse, aan u op, die enkele maanden de gemeente mag dienen. Heere, geef u hem een goede ingang in de gemeente en laat zijn werk gebruikt en gezegend worden tot eer van uw naam en tot opbouw van uw koninkrijk. Zegen hem en zijn gezin in rijke mate. Zegen ook onze broeder van Zonneveld en zijn vrouw en al degenen die hun lief zijn, Heere, die als emeritus predikant aan de gemeente verbonden is. Zegen u hen ook bij het ouder worden en laten ze ervaren mogen dat ook wanneer we ouder worden, ons leven ligt onder zegenende handen. En wil u vanuit die zegenende handen en alles geven wat ze nodig hebben, en dat weet u volmaakt. Wil u met de kerken zijn die we lief hebben, waar we een plek van u hebben ontvangen. U weet, Heere, er zijn over heel kerkelijk Nederland zorgen, er zijn ook over onze kerken zorgen. Als ze niet aan de ene kant liggen, dan liggen ze wel aan de andere kant. We komen er steeds weer en steeds meer achter dat de strijd, dat de kerk hier op aarde een strijdende kerk is. En de strijd kan soms komen op manieren die wij niet eens bevroeden. Want de vijand is listig. En de omleidingen en verzoekingen voor de kerken zijn vele. O God, bewaar uw kerk bij uw woord. We weten, u zult uw kerk bewaren. Maar bewaar ook onze kerken en de kerken in Nederland bij uw woord. En wil u de kandelaar niet wegnemen. En wil u geven dat in midden van alle chaotische verwarring die steeds verder om zich heen grijpt, ook in kerkelijk Nederland, dat het toch mag blijken, de waarheid en de vrede blijven. Heere, dat komt van u, niet van ons. Wil u aan ons land en volk denken. Geef dat we ook als land, als natie gezegend mogen worden door u. Zegen onze regering en alle die verantwoordelijke posten hebben. Zegen ook onze koningin. Ze mocht gisteren haar verjaardag vieren. Heere, wil u de stille dank in haar hart geven en wil u haar zegenen samen met haar gezin en familie. Laat die zegen waarover het deze middag gaan mag, haar deel mogen zijn. Wees u in deze wereld verscheurd en bloedend uit duizend wonden. We vragen u, Heere, wil u de grootte van deze aarde gedenken, ook wanneer ze voor beslissingen staan die diep ingrijpend zijn. Wil u met de nieuwe president van de Verenigde Staten zijn, Barack Obama. Geef hem uw genade en laat hij mogen letten op wat uw woord zegt. Geef dat aan alle groten der aarde, Heere. Bewaar ons voor leiders van landen, volken, van de wereld, die het zelf allemaal weten. Maar geef ook afhankelijkheid, want de overheid is, of ze het weten wil of niet, dienares van een ander. Gods dienares. We smeken van u, wees u met deze wereld in nood, geef ons ook in een tijd van economische en financiële recessie. En sommigen van ons zullen het misschien voelen, anderen veel minder. Waarin geld blijkt te kunnen verdampen. Geef ons dat we toch mogen denken aan onze verre naaste die het nog weer zoveel minder heeft. En laten we de roepstemmen die vanuit de economische en financiële recessie tot het rijke Westen komen ter harte nemen. En onze naasten niet vergeten. Zegen ons, Heere, opdat wij anderen zouden zegenen. En doe ons beseffen wat dat betekent. Wij bidden dat alles niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we smeken het pleitend op de genade, de gerechtigheid en de vrede van Christus. Uit genade. Amen. Psalm 72, vers 7, vers 2, 7 en 9 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Heere, zegenen u en ook uw gaven, gemeente. Psalm 72, het tweede vers. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. 2, 7, 9 van 72. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 85ste psalm, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Psalm 85, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Is er ook een priester in de zaal? Een rare vraag, zult u zeggen. Priester in de zaal? Misschien hebt u hem nog nooit gehoord. Toch zou het kunnen dat u die vraag een keer hoort stellen. Nee, niet in de kerk. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Maar stel, u bezoekt een synagoge en u zou de taal waarin de dienst geleid wordt kunnen verstaan. Dat is Engels, dat is Hebreeuws. Misschien is er ook wel een synagoge waar nog Nederlands gesproken wordt. Ik vermoed van niet. Maar dan zou het zomaar aan het einde van de dienst gevraagd kunnen worden. Vooral als er een aantal mensen zijn die onbekend zijn bij de leider van de eredienst, de overste van de synagoge. Is er ook een priester in de zaal? Want alleen iemand van het hoge priesterlijke geslacht mag aan het einde van de synagogedienst de zegen op de verzamelde gemeente leggen. Dat mag een willekeurige rabbi niet. Dat mag de willekeurige overste van de synagoge niet. Nee, iemand die zijn geslachtslijn terug weet te voeren tot Aaron en zijn zonen. Vaak kun je het zien aan hun naam. Kohen is het Hebreeuwse woord, de Hebreeuwse naam voor priester. En doorgaans zijn mensen, Joodse mensen, die de achternaam Kohen, Kohen dragen. Zonen van Aaron in de zoveelste generatie. Ook op de burgemeester van Amsterdam bijvoorbeeld. Al vermoed ik dat hij er weinig meer aan doet. Alleen de priester mag de zegen op het volk leggen. Kijk, en daar zitten we eigenlijk al midden in onze tekst. Want waarom is dat? En wat betekent dat? En natuurlijk ook de vraag, die mogen we zeker niet overslaan. Wat betekent dat voor de christelijke gemeente? Voor ons, zoals we hier samen zijn in deze zondagmiddagdienst. We hopen er samen iets van te zien, want ik kan de dingen van onze tekst alleen maar kort aanduiden vanmiddag. Omdat de tekst diep en breed is. De hoge priesterlijke zegen, dat is het thema. En we denken heel eenvoudig over drie dingen na. De zegen en de bescherming. Dat is het eerste onderdeel. De Heere zegene u en hij behoede u. In de tweede plaats de zegen en de genade. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En tenslotte de zegen en de vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Dus de hoge priesterlijke zegen. Ten eerste de zegen en de bescherming. Ten tweede de zegen en de genade. En ten derde de zegen en de vrede. Ja, in het algemeen wordt er uit het boek Numeri niet zo heel veel gepreekt. De boeken van Mozes, behalve Genesis, zijn toch niet zo in trek bij de meeste predikanten. Dat kun je nagaan als je zo eens naleest in een register waarover er zo al preken geschreven worden. Het is ook niet zo eenvoudig om over allerlei gedeelten van het boek Numeri te preken, want wat moet je bijvoorbeeld zeggen over dat wonderlijke gedeelte wat onmiddellijk aan onze tekst vooraf gaat? Die wetten over het Nazireërschap. Nee, niet eenvoudig. En toch, als je erin gaat graven, dat geldt van heel de schrift, dan zit er ook in de wonderlijkste wetten en voorschriften van de boeken van Mozes evangelie opgesloten. Waar gaat het over in het boek Numeri? Wel, in het boek Numeri is het volk in de woestijn. En de eerste hoofdstukken wordt verteld hoe het volk geteld wordt. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat iedere Israëliet die volwassen was, belasting moest betalen. Belasting voor het heiligdom, voor de tabernakel, het tentheiligdom en later voor de tempel. En als dat gedaan is, als Mozes dat heeft geschreven, dan wordt er verder iets gezegd over de verschillende taken van de priesters. De levieten, de priesters. En dan ineens is er een stuk wat eigenlijk een soort onderbreking vormt. Ja, inderdaad, die wet over het Nazireërschap. En die wet over het Nazireërschap betekent dit, dat ook gewone Israëlieten zichzelf op een bijzondere manier aan God konden toewijden. En als ze zich aan God toewijden, dan kon je dat zien aan ze. Ze dronken geen wijn, geen sterke drank. Ze lieten hun haar groeien. Dat was het teken dat ze een Nazireër waren. Een toegewijde aan God. Ze hoorden dan niet tot de stam van Levi. Nee, dat niet. Maar toch waren ze in zekere zin aan God gewijd. Iets priesterlijks. Iets levitisch. Want u moet niet vergeten, gemeente, en dat is van belang voor de gemeente van het Nieuwe Testament, dat in feite hoorde heel het volk van Israël priesters te zijn, aan God gewijd. En als je onder het gehoor van het woord zit en in de naam van de drieënige God gedoopt bent, wat hoor je eigenlijk te zijn? Dan vraag jij je toch wel eens af. Hoe hoor ik eigenlijk te leven? Ja, in toewijding aan de drieënige God. En dat kan alleen maar in de weg van bekering en geloof. Bent u, ben jij door genade een aan God gewijde? Neem die vraag maar even mee uit dat wonderlijke woord wat aan onze tekst vooraf gaat. Maar dan moeten we het niet zo lezen dat alleen de mensen die zich als Nazireër aan God wijden de zegen kregen. Gelukkig staat het er anders in. Het was God wel gevallig als mensen Nazireër waren, zich bijzonder aan God toewijden. Maar het was geen voorwaarde voor de zegen. Want het evangelie van vrije genade is onvoorwaardelijk. En daarom krijgen Mozes en via Mozes Aaron en zijn zonen de opdracht om heel Israël te zegenen. De Nazireërs, maar ook de mensen die geen Nazireërs zijn. Heel Israël moet gezegend worden. En dan moet u er ook op letten, dat is ook nog een klein trekje. Dan krijgt de Aaron geen vrijbrief om zomaar wat te zeggen. Ja, ik weet wel, in de gemeente van het Oude Testament en in de kerk van het Nieuwe Testament mag een dienaar van het woord in zijn eigen woorden het evangelie verkondigen. Dat mocht een priester en een leviet ook wel, als ze de wet uitlegden, in hun eigen woorden, dat mag. Maar zelfs al is het zo in de prediking dat je het woord mag verkondigen in je eigen woorden, je bent streng gebonden aan de voorschriften van God. En als Aaron de zegen uit moet spreken, dan mag hij ook niet zomaar wat zeggen. Dan zegt Mozes in naam van de Heere tegen Aaron en tegen de zonen van Aaron en de kleinzonen van Aaron: zo zult gij Israël zegenen. En dan moet het precies zo gebeuren zoals de Heere bevolen heeft. Ja, dat staat een beetje haaks op onze tijd. Want onze tijd is de tijd van het creatieve woord. Hè? Oh, wij mensen zijn zo creatief. Je hebt ook dominees die zo creatief zijn. Je wordt er doodziek van. Want prediking van het woord is niet in eerste plaats een zaak van creatief zijn. Al mag je alle gaven die God je gegeven heeft gebruiken. Prediking van het woord is allereerst bukken voor: zo zegt de Heere. En als dat niet gebeurt, dan is er van preken geen sprake meer. U kent misschien het oude verhaal van die dominee die bevestigd werd in zijn eerste gemeente. Jonge kandidaat. En dan is het gebruikelijk, hè, bij de bevestiging van een kandidaat dat de Bijbel open boven zijn hoofd gehouden wordt. En dat dan de dominees die er zijn een woord uitspreken. Hem de zegen toewensen van de hoge God. En het is een keer gebeurd in onze eigen kerken dat een jonge man knielde onder het geopende woord en dat vier oudere ouderlingen die zware Bijbel droegen en die ene ouderling liet het woord van God de Bijbel uit zijn handen glijden. En het viel op het hoofd van die dominee een beetje. Ze schrokken natuurlijk, want ja, zoiets hoort niet in de dienst. En een oud predikant die nu al lang in de hemel is, die zei, laat maar jongens. Laat die maar voelen waar die onder zit. Begrijpt u het? In strenge gebondenheid aan de schriften, zo zegt de Heer. En wat moet Aaron dan zeggen? Het eerste is, de Heere zegene u en hij behoede u. Laat ik er eerst even op wijzen dat alle drie die woorden die in de zegen staan beginnen met de grote naam van de Heere. U ziet in uw Statenbijbel, het zijn de vijf hoofdletters. Heere met allemaal hoofdletters, dat is de naam die God openbaarde aan Mozes bij de brandende braambos. De naam die vroeger vaak werd weergegeven met Jehovah, maar dat is zeker niet helemaal correct. Al mag u wel weten dat ik van de naam houd, omdat we in de Engelse psalmen altijd zongen. Daar stond hij gewoon in, onbekommerd. Maar waarschijnlijk heeft de naam geluid Yahweh. En dat betekent, ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, de grote Godsnaam. Teken van Gods soevereine majesteit en teken van Gods trouw. Ik ben bij u, ik verlaat u niet, ik ga met u. En die grote naam moet in de zegen op het volk gelegd worden. Drie keer, de Heere, de Heere, de Heere. En zo staat het ook aan het slot, ik hoop daar nog op terug te komen. Zo zult ge de naam van de Heere op het volk leggen. Maar er wordt niet alleen maar de naam van de Heere genoemd. Nee, van de Heere wordt drie keer wat gezegd. De Heere zegene u en hij behoede u. En nou is telkens in die twee uitdrukkingen die je in die woorden van de zegen vindt, het zo dat het eerste het tweede uitlegt en het tweede het eerste uitlegt. Dus de Heere zegene u en hij behoede u. Hij zegene u door u te behoeden. En hij behoede u door u te zegenen. Dat is de bedoeling. Nou is er wel een twist onder de uitleggers, zeker de laatste tientallen jaren, van hoe je dat precies moet lezen. Wij zijn gewend om het zo te lezen. De Heere zegene u. En hij behoede u. Dan is het een wens en een gebed. Mogen de Heere u zegenen. Ik smeek van de hemel af dat hij u zegent en u behoedt. Maar je hoort tegenwoordig ook wel eens zeggen, en het staat ook in verschillende commentaren op nummerie, dat je eigenlijk zou moeten zeggen, de Heere zegent u. En hij behoedt u. Of nog sterker, de Heere heeft u gezegend. En de Heere heeft u behoed. Dat is een feit. Dat is geen gebed. Dat is geen wens. Dat is een feit. Ik heb er bij de voorbereiding van deze preek nogal een poos over zitten piekeren. En nogal gezocht in boeken van mensen die meer verstand hebben van de taal van het Oude Testament dan ik heb. Ik heb er ook een navraag aan gedaan. En dan is het voor mij wel heel duidelijk geworden. Dat het hier gaat om zegene u en behoede u. De priester staat als bemiddelaar, als middelaar tussen God en tussen het volk. En hij bidt de zegen van de hemel af. En hij wenst hem van harte, en mag ik het oude woord nog een keer gebruiken, met heel de gunning van zijn hart, wenst hij die zegen aan het volk toe. En wat betekent dan behoeden? Wel, de Heere zegene u door u te behoeden en behoeden u door u te zegenen, mag u Psalm 121 naastleggen. Israëls wachter die niet slaapt of die niet sluimert. Israëls wachter die uw beschermende schaduw is in uw rechterhand, mogen hij u behoeden onderweg. Nou, dat was voor het volk van Israël iets van levensbelang in die lange, bange reis door de woestijn. Toen ze vooral nadat ze bij de Sinaï geweest waren, ook nog eens 40 jaar door de woestijn moesten trekken. De Heere, mogen hij u beschermen. Beschermen voor de zandstormen in de woestijn. Beschermen voor andere moeilijke weersomstandigheden in de woestijn. Beschermen voor wilde dieren. Beschermen voor de aanvallen van vijanden. Beschermen voor besmettelijke ziekten. Beschermen, vult u het maar in. En zo begint de zegen dus, gemeente. De zegen begint in de breedte van het volle leven. Mogen de Heere u beschermen. Als wij de zegen uitspreken aan het einde van de eredienst en die aaronitische zegen tot een nieuwtestamentische zegen maken, en dat mag, dan wenst de Heere, dan wenst de dienaar in de naam van de Heere je allereerste zegen toe in het volle leven. Zegen in het werk, zegen onderweg. Zoals ze in het Engels zo prachtig kunnen zeggen, daar is onze taal een beetje te arm voor. Traveling mercies. Dat zeggen de mensen in Amerika tegen je als je onderweg gaat. Dat is niet goede reis. Dat is plat hoor. Traveling mercies. Dat betekent letterlijk genade voor onderweg. En niet in het enkelvoud. Maar in het meervoud. Gaven van genade voor onderweg. Mooi hè? Want we hebben onderweg alle mogelijke genade nodig. Bescherming en bewaring. Ondersteuning, gezondheid. Noemt u het maar op. Laten we eraan denken, gemeente. Jongelui, als je morgen naar school gaat en misschien een eind moet fietsen. Ik weet dat niet precies hier. Of als u misschien veel te reizen hebt. Misschien wel veel buitenlandse reizen maakt. Want ja, dat buitenland dat hoort er tegenwoordig bij. Sinds we verslingerd zijn aan Europa. Bewaring voor onderweg. Leven we er ook uit. Heere, zonder u kan ik niets. Zoals de psalmdichter zegt, ben ik ieder ogenblik in nood. En met dat oude gebed uit de vroege middeleeuwen. Heere, wees u mijn bescherming van boven. Wees u mijn bescherming van terzij. Ga u mij voor op de weg. En wees u mijn achterhoede tegen gevaren die ik niet zie. Omring mij met uw zorg. De priester zegt, de Heere zegene u en hij behoede u. Mag je iedere dag om bidden. Elke avond als je je knieën buigt en 's morgens als je opstaat. Heere, u hebt gezegd, uw dienaar laten zeggen in de kerk. De Heere zegene u en hij behoede of bescherme u. Wil u mij naar uw woord ook beschermen en bewaren. Want ik heb het op alle mogelijke manieren in mijn leven nodig. En vult u het zelf maar in de concrete werkelijkheid van uw leven. In uw werk. Thuis. In uw gezin. Behoed. Bescherm gij ons. En dan het tweede. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, gemeente, u moet bedenken dat de woorden en de uitdrukkingen in deze zegen die God Aaron op de lippen legt, dat ze ontleend zijn aan het Oosterse Hof. Dat is bij de eerste zegen al zo. De Heere zegene u en hij behoede u. Want de koning gold bij uitstek als de beschermer van de natie. Maar dat wordt in het tweede nog duidelijker. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Wat is dat? Nou moet je je voorstellen, heel even. voorstellen, een koning die zit op een troon, denk maar aan Salomo, want daar lezen we van in de Bijbel, dat hij een prachtige troon had met allemaal trappen en aan de zijkanten van die trappen stonden leeuwen en dan zat koning Salomo hoog op zijn troon. En zo'n koning keek dan zijn troonzaal in en dan werden mensen hem voorgeleid, mensen die een vraag hadden, mensen die een rechtszaak hadden, mensen die soms veel verdriet hadden. Kwaad was hun aangedaan. Ze kwamen met een verzoek. Dat was meestal zo niet als ze kwamen. En dan was het heel belangrijk hoe de koning hen aankeek. Als de koning het vermoeden had dat er bedrog in het spel was of andere narigheid, dan werd zijn aangezicht bewolkt, zegt een oude uitdrukking uit het Oude Oosten. Dan fronste hij. Dan keek hij toornig, afwerend. Maar als zijn ogen oplichten, dat is de uitdrukking, als zijn ogen oplichten, dan keek de koning in grote welwillendheid. Wat zeg ik? Dan keek de koning genadig op zo'n smekeling neer. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Dat betekent de Heere laten zijn aangezicht oplichten. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Dat is doe lichten over mij. En dan begrijpt u hoe belangrijk dat element uit de zegen is. Want als wij heel eerlijk zijn, en we moeten in de kerk heel eerlijk zijn, hopelijk bent u in de kerk op zijn eerlijkst. U mag het thuis natuurlijk ook zijn, u moet het zelfs thuis zijn. Maar hopelijk bent u in de kerk op zijn eerlijkst. Eerlijk luisteren, eerlijk spreken, eerlijk belijden, eerlijk zeggen, Heere, wie ben ik? Dat vraagt u zich toch wel eens af, wie ben ik? Waar sta ik? Geestelijk gesproken. Kijk, als het zo is, als u op die vraag moet zeggen, ik ben een zondaar en ik weet dat bekering noodzakelijk is, maar ik ben een vreemdeling van die bekering. Ik ken de genade van God niet, dat is erg, hè? Dat is heel erg en vind het ook maar erg. Je hebt tegenwoordig mensen die vinden het een soort brevet van rechtzinnigheid als ze degelijk onbekeerd zijn. Vreselijk. Dat is zo onbijbels. Er bestaat geen degelijke onbekeerlijkheid. Want dan hou je jezelf nog wat op de been met wat zogenaamde degelijkheid. Onbekeerd zijn, ongeloof, zondaar zijn, dat schuldig zijn voor God, lieve mensen. En dan kunnen we onszelf niet meer op de been houden. Als dat echt tot je door gaat dringen, dat ik tegen deze goede God, deze barmhartige God, deze rechtvaardige en heilige majesteitelijke God gezondigd heb, dan kan ik niet recht overeind blijven staan. Dan ga ik door de knieën en dan zeg ik eerlijk in de kerk en eerlijk in mijn persoonlijke bidvertrek, o God, ik heb tegen u gezondigd. Dat zijn toch geen vreemde klanken in uw leven, in jouw leven. En kijk, daar moet ik nog één stapje verder gaan, juist ook in het licht van het woord van deze middag. Als je moet zeggen, Heere, ik ben een zondaar en ik mis dat werk van uw genade in mijn leven, ik ben onbekeerd. Ik ken Christus niet persoonlijk als borg en als zaligmaker. Dan is God bedroefd en vertoornd. Dan moet God vanwege de zonde zijn aangezicht verbergen, zegt de schrift ergens anders. Gij zijt te rein van ogen, laat die woorden eens even tot u doordringen, gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. Dat betekent eigenlijk, Heere, u bent zo heilig, dat wanneer ik in de kerk voor uw aangezicht kom, en wanneer ik in het gebed tot u nader, dat u me niet aan kunt zien. Mijn zonde, mijn ongeloof, mijn onbekeerlijkheid. U moet uw aangezicht verbergen. Als deze dingen op je gaan wegen, en je hoort dan in de kerk vanmiddag, en dat ook eerlijk, dat de priester zeggen mag, en laat ik meteen de lijn maar doortrekken, ik leg het zo uit, dat de dominee in de naam van God aan het einde van de dienst precies hetzelfde zeggen mag. En ik bid u van Christus wegen, de Heere, doe zijn aangezicht over u lichten. Niet verbergen, teken van oordeel, maar lichten, oplichten en zij u genadig. Hoe kan dat? Hoe kan de Heere die zijn aangezicht verbergen moet, die het kwade, de zonde, het ongeloof niet aan kan zien, die zich erover bedroeft en vertoornt, hoe kan de Heere nu met een gunstig aangezicht op een zondaar neerzien? Wel, gemeente, dan moet ik een ander schriftgedeelte erbij betrekken, om het helemaal duidelijk te maken. In Leviticus 9... en dat moet u straks thuis maar even lezen, en jullie ook, jongelui, heel aandachtig even, er staan wel een paar moeilijke dingen in, maar de boodschap is helder, onmiddellijk. Staat dat Aaron tot priester wordt geïnstalleerd. Het is nog niet zo lang geleden dat dominee Arnoudse werd bevestigd. Nou, dat gaat met een dienst, natuurlijk, prachtig. Maar vroeger, als een priester werd bevestigd tot het ambt van priester, dat was nog veel plechtiger. Dan werd op het brandofferaltaar werd het offer klaargemaakt, het offerdier geslacht, het dier neergelegd. Precies zoals het in de wet staat. En dan staat er, en toen gingen Aaron en Mozes het heiligdom binnen. Je weet wel, het heiligdom achter het voorhangsel in het heilige, waar de tafel van de toonbroden staat en het wierookaltaar en de zevenarmige kandelaar. En dan komen ze terug. En dan staat de Aaron, en stelt u het zich even voor, dan staat de Aaron daar met uitgebreide armen voor het vergaderde volk. En daar voor hem staat het brandofferaltaar met dat offer wat klaargemaakt is. En dan heft de Aaron zijn handen op en dan zegent hij het volk. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En toen verscheen de heerlijkheid des Heren. En wat gebeurt er dan? Dan komt het vuur uit de hemel en het verteert het offer wat op het altaar ligt. En wat betekent dat? Dat offer, dat is het beeld, de heenwijzing, de voorafschaduwing, zeggen we graag in de kerk, van het grote offer van de Heere Jezus Christus. En als dat offer door het vuur van God op het altaar helemaal verteerd wordt, dan wil dat zeggen, zo zou u zondaar eigenlijk helemaal verteerd worden in mijn toornengloed. En misschien weet u wel of weet jij wel wat dat offer wat helemaal verteerd wordt, hoe dat met een moeilijk woord heet. Holocaust. Holocaust. Dat is het woord waarmee het verschrikkelijke wat de Joden is overkomen in de Tweede Wereldoorlog wordt aangeduid. 6 miljoen Joden, van wie bijna 2 miljoen kinderen, als een brandoffer verteerd. En de dwaas die door de paus van Rome in ere hersteld is, die dat ontkent, heeft heel wat te verantwoorden. Laten we dat ook maar eens een keer hardop zeggen. En met het hele gebeuren heeft Rome weer heel wat te verantwoorden. Brandoffer. Maar het woord is eigenlijk het woord voor het offer uit het Oude Testament. Het offer wat helemaal verteerd wordt. Het brandoffer van Israël en van de kerk is de Heere Jezus Christus. Want eigenlijk had Israël verteerd moeten worden. Eigenlijk moet de zondaar verteerd worden. Maar nu geeft God het offer in de plaats van de zondaar. En het vuur valt van de hemel. En het verteert het offer. Christus in de plaats van zijn kerk. En nou voelt u wel aan waar de boodschap van dit tweede stukje van de zegen van de hoge priester heen gaat. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Hoe is dat mogelijk? Eigenlijk had die zondaar verteerd moeten worden. Eigenlijk moet die onbekeerde, eigenlijk moet die man, die vrouw die de Heere niet kent, omkomen. Maar nu zegt de priester, achter het bloed en in het bloed van het offer wat geheel verteerd wordt, God is genadig. Zeg, zou jij niet bidden, pleitend op deze woorden, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, wees ook mij genadig, Heer. Doe mij schuilen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Achter dat bloed is ruimte. Dat bloed, daarvan zeggen onze Duitse leerregels, dat het genoegzaam is. Dat betekent genoeg is voor de zonde van de ganse wereld. Nou, zou er dan geen plekje voor jou zijn? Zou er dan geen plekje voor u zijn? En die Heere Jezus Christus, naar wie deze woorden verwijzen, hij nodigt, hij roept, hij dringt aan, hij lokt in zijn evangelie. Kom heden tot mij, want bij mij is genade, zegt Johannes het niet. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En wat is de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus? We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan het derde. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. En opnieuw, die twee uitdrukkingen die leggen elkaar uit. Als de Heere zijn aangezicht verheft, dan geeft hij vrede. En als hij vrede geeft, dan verheft hij zijn aangezicht over de zijne. Wat betekent het verheffen van het aangezicht ook? Dat is woord, uitdrukking die aan het oude Oosterse hof doet denken. Een koning kon zijn aangezicht doen lichten, dan zag hij een gunst op een onderdaan neer die met een verzoek kwam. Maar als hij zijn aangezicht verhief, dan keek hij, zo zeggen de meeste uitleggers, intens naar die onderdaan. En dan luisterde hij intens naar die onderdaan. Ja, je hebt natuurlijk mensen die niet kunnen luisteren. Die heb je helaas ook in de kerk. Je hebt ze ook in de samenleving. En je hebt ook koningen gehad die niet wilden luisteren naar hun onderdanen. En dat is in de geschiedenis altijd als iets zeer negatiefs gezien. Een goede koning die een vader is voor zijn volk, die luistert, die kijkt, die heeft belangstelling voor wat er in het leven van zo iemand omgaat. Een vorst, een vorstin, met hart en oog voor zijn mensen. Dat is de gedachte. Verheffen zijn aangezicht, zijn oog slaat mij in liefde gade. Mijn oog zal op u zijn, Psalm 32. Daar gaat het over. En dat betekent als God nou in gunst en genade, in liefde op je neerziet, dat betekent allereerst dat je met alle dingen bij God mag komen. Gemeente, als je een klein beetje ouder wordt en iets meer leert, iets meer leert van de verborgen omgang met God, wordt het een steeds groter wonder, Heere, ik mag bij met alles bij u terechtkomen. Ook met dingen die ik nooit tegen de mensen zal zeggen. Zelfs niet tegen mijn eigen kinderen. Misschien wel niet tegen mijn eigen vrouw. Met alles. En dan weten dat je door genade welkom bent. Stort voor mij uit, ja, het staat er toch? Uw ganse hart. Niks achter hoeven te houden. Kijk, dat is de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Maar dan blijft het niet bij het uitzeggen van de dingen, al is het een zegen, als je voor God alles neer mag leggen. Stort voor mij uit uw ganse hart. maar dan wijst de Heer ook de weg. Niet altijd op onze tijd en zeker niet altijd op onze manier, maar dan wijst de Heer ook de weg. En wat staat er nou boven de weg die de Heer wijst als hij ons in liefde gadeslaat? Hij geeft u vrede. Vrede. Want als God in je leven gaat werken en als hij in je leven gaat doorwerken, dan staat op al Gods genade werken geschreven vrede. Vrede. Laat ik het heel kort aanduiden. Ik kan het niet uitwerken, want dat zou te veel tijd nemen. Als Gods genade doorwerkt in je leven, dan wordt opstand gesmoord in vrede. Dan ga je het overgeven aan de Heer. En dan zeg je, Heer, het is goed wat u doet. Want ook een kind van God kan wel eens opstandig zijn, wel eens verzet hebben, wel eens niet willen wat de Heer wil. Maar als de Heer op je neerziet in gunst, dan zeg je, het is goed wat u doet. Als je geestelijk aangevochten wordt en geen licht ziet en de Heere breekt door de duisternis heen en laat je iets zien van het heil in Christus, dan zeg je vrede. Want Jezus zegt juist in zulke omstandigheden, mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Zie je vrede? Dat is de vrucht van het werk van God in het hart. En hoe kun je nou vrede krijgen? Want ja, we moeten daar wel even tegenover stellen. En dat raak ik maar even aan. Dat het hier gaat om Gods liefde en vrede voor mensen die die vrede uit zichzelf niet gezocht hebben. Die van zichzelf moeten zeggen, en dat moet iemand die de Heere vreest steeds meer inleven, dat we uit onszelf niet zulke lieve mensen zijn. Ook niet zulke lieve christenen zijn. In de Romeinse kerk was het vroeger gebruikelijk om de mensen aan te spreken met beminde gelovigen. Nou, zo bemind en zo gelovig zijn we uit onszelf niet. Paulus zegt in Romeinen 8 dat de vleeselijke mens vijandschap is tegen God. Verzet! Tegenovergestelde van vrede. Hij verzet zich tegen God. En hebt u er wel eens op gelet? Het staat ook in het Grieks. Dat de natuurlijke mens, er staat niet dat hij een vijand is. Maar dat de natuurlijke mens is vijandschap tegen God. En vijandschap kan niet anders dan vijandig zijn. John Owen schrijft ergens over dit woord. Met een vijand kun je nog onderhandelen en tot zekere mate van vredesbesprekingen komen. Maar vijandschap kun je alleen maar doden. Nou, dat is een doordenker. Een geestelijke doordenker. Vijandschap. Een gemeente, dat is iets wat van ons mensen gezegd wordt in de Bijbel. En wat ook doorwerkt in het vlees, in de oude mens, in het zondige bestaan. En als dat naar je toe komt voor het eerst of ook opnieuw, dan zeg je, hoe kan nou een vijand vrede krijgen? En dan gaan we weer naar de Heere Jezus Christus, en dat niet zonder reden. Als de Heere Jezus Christus een offer brengt, u weet het nog, holocaust. Hij is het grote brandoffer, het grote zondoffer, het grote schuldoffer. Als hij zijn offer brengt op Golgotha, wat gebeurt er? Dan zeggen de evangeliën dat de dikke nacht van de duisternis van 12 uur af tot 3 uur 's middag over hem komt. En dan klinkt aan het einde de roep van de verlatenheid. O God, waarom hebt ge mij verlaten? En onze catechismus zegt daarvan dat zijn helse angsten geweest voor de Heere Jezus. Hij van God verlaten. Maar wat gebeurt er als de Heere Jezus zegt, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Staat er duidelijk, hè, bij Matthäus. Dat Jezus dat zei aan het einde van de 3-urige duisternis. Dan breekt de zon door. dan laat God het lichten. Gods antwoord op Golgotha, op de donkere klacht van de verlatenheid is: er zij licht. En Jezus, wetende dat het alles volbracht is. En nu vergelijk ik Matthäus met Johannes. Zeide: het is volbracht. Het doel is bereikt. En al vele jaren geleden trof het me ontzaggelijk. Toen ik de Hebreeuwse vertaling van dit stukje van het evangelie las. Want u weet natuurlijk toch, hè? Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar de Heer Jezus heeft nooit Grieks gesproken. Die sprak de taal van het oude volk. De taal van Abraham, Isaac en Jacob. Hebreeuws, of misschien liever een dialect van het Hebreeuws. En in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat voor: het is volbracht, een woord wat de meesten van u zullen herkennen, ook al kent u geen Hebreeuws. Nislaam. Nislaam, daar zit het woord shalom in. Vrede. En nislaam betekent: er is vrede. Of vrede is aangebracht. Vrede door het bloed des kruises. Hoe kan het dat vijanden met God verzoend worden? Hoe kan het dat mensen die soms zo dwars en dwaas zijn, die soms onbedachte herder hebben verloren, zoals we dat zingen met Psalm 119, vrede vinden? Vrede omdat het nislaam, het is volbracht, geklonken heeft. Vrede door het bloed des kruises. En dan gaat onze tekst verder. En dan zegt het woord van de Heere aan het slot van onze tekst: alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen. En ik zal hen zegenen. Zo moet het, Aaron. Zo moet het, zonen van Aaron. Zo moet het, priester in later dagen. Zo moet het. En als het zo gebeurt, dan wordt mijn naam op u gelegd, volk van Israël. En dan de belofte. En ik zal hen zegenen. Daar heb je het laatste geheim van de tekst. Die zegen die ligt niet magisch of automatisch, of hoe u het ook noemen wil, in de handen van de priester. Net zo min als de zegen vandaag ligt in de handen van een dienaar van het woord. In zijn handen ligt. Maar het is wel zo dat God belooft, wanneer in trouw aan zijn woord de zegen op het volk gelegd wordt en het woord van de levende God verkondigd wordt, dat hij kan en wil en zal zegenen. Soeverein en genadig. En dan wil ik er nog één gebeurtenis bij betrekken uit het leven van de Heere Jezus Christus. Wanneer is dat werk van de Heere Jezus, waarin hij zegen schenkt in de naam van zijn Vader, heel in het bijzonder duidelijk geworden? Ja, dan neem ik u in gedachten mee naar de dag van de hemelvaart. Als de Heer Jezus halverwege de Olijfberg met zijn discipelen gekomen is, schrijft Lucas in het laatste hoofdstuk van zijn evangelie: en hij zegende hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen werd weggenomen. Zegende, dat was voor die mensen die bij de Heer Jezus waren, die doorkneed waren in de oud-testamentische geschriften. Deze zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Zo neemt de Heere Jezus afscheid, als hij zijn kerk verlaat om ten hemel te varen. Zo gaat hij het hemelse heiligdom binnen, met zegenende handen, om te laten weten: ik ga nu wel weg, maar naar mijn Godheid, genade, majesteit en geest, en we mogen ook zeggen, en met mijn zegen, blijf ik eeuwig bij u. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En in mijn zegen legt de Vader zijn naam op u en zegent u. Gemeente, wat betekent dat voor ons, ook met het oog op de nieuwe week die we samen zijn ingegaan op deze zondag? Straks wordt de zegen op u gelegd. Nee, ik ben niet van priesterlijk geslacht. Volgens de regels van de synagoge zou ik de zegen niet uit mogen spreken. Maar u kent die oude uitdrukking wel, hè, die vroeger onder dominees nog wel eens gebruikt werd. Toch, ook al ben ik onbekwaam, niet onbevoegd. Want God geeft zijn dienstknechten ook in de Nieuwtestamentische kerk de opdracht om het volk te zegenen. En Paulus bidt de gemeente de zegen van de Heere toe aan het begin en soms ook aan het slot van zijn brieven. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, dat is een Nieuwtestamentische variant op deze grote zegen uit het Oude Testament. Maar wat betekent dat voor u? Dan wordt u van harte de zegen van de drie-enige God toegebeden voor heel uw leven, ook voor uw leven en voor uw streven in deze week. Ook jullie jongelui. Is die naam een pleitgrond geworden? Heren, nou ben ik onder de zegen van uw driemaal heilige naam de kerk uitgegaan. En dat is misschien al zoveel tientallen, honderdtallen, duizendtallen keren gebeurd. Maar wat heeft het uitgewerkt? Gezegend uit de kerk. De Heere zegene u en hij behoede u. Enzovoort. En toch, ja, ze zouden u morgen of woensdag of zaterdag, de dag dat u vrij bent, eens moeten zien. Lijkt er niet op. U weet het diep in uw hart. Ik ken de Heere niet. Jongelui, die zegen van de Heere, zoals die hier staat, is eigenlijk ook een herhaling van die eerste keer dat de naam van de Heere over je leven werd uitgesproken. Toen Gods driemaal heilige naam verbonden werd met jouw kleine naam. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Is het een pleitgrond? Als we nou zeggen, gedoopt in Gods driemaal heilige naam, elke zondag gezegend in Gods driemaal heilige naam, en toch nog vreemdeling van de genade. Wat een geweldige roepstem zit daarin. O, zoek die God in wiens naam je gedoopt, in wiens naam je gezegend bent. En rust niet voor je het op goede Bijbelse gronden mag weten, geborgen te zijn in zijn bescherming, in zijn genade en in zijn vrede. Het kan, want er is ruimte in het bloed van Christus. En laat ook degene die de Heere kennen mogen leven op de toonhoogte van de zegen. Wat leven we vaak met onze blik naar beneden gericht. Hè? Vooral als je een beetje een sombere stemming hebt. Daar is in deze wintertijd zeker bij het ouder worden wel doen aan. Vooral wanneer je het erg druk hebt en eigenlijk vindt dat je te druk hebt. En misschien wel een beetje klaagt. Er komt ook zoveel op me af. Misschien nog waar ook. Maar heft uw harten omhoog. Naar de plaats waar de zegenende handen zijn. De naam van God is op u gelegd. De naam van de drie enige. En dan blijft er alleen maar over, Heere, help me. En wat zou u een gezegende week hebben als u nou veel mocht pleiten op de naam van de Heere. Op de bewaring van de Heer en de genade van de Heer en op de vrede van de Heer. En als dat alles deze week en de komende tijd zou doorstralen, Ja, dan kun je het soms moeilijk hebben. Kun je misschien ook een zwak lichaam hebben. Of misschien wel een zwakke geest. Maar dan zeg je het ook, de Heere is mijn sterkte. Hij is onze vrede. Hij is de God van genade en van ontferming. En dan ga je toch die oude psalm verstaan en meezingen. Al is het misschien stamelend, maar dat geeft niet. Het zijn de slechtste momenten niet in het leven van een christen als hij stamelend zingt. Het woord dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde vrij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. Daar hebt u de vrucht van de hoge priesterlijke zegen, zoals die hier staat. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Ja, Heere, wat een wonder dat u voor alles zorgt. U hebt in die oeroude tijden van het Oude Testament al gezorgd voor de zegen. Ook al was de Heere Jezus Christus nog niet gekomen. Maar in hem ligt ten volle op wat u in de zegen bedoelde. Omdat het offer verteerd werd, is er vrede voor zondaren. Laat die boodschap mee mogen gaan, Heere, nu we elkaar verlaten. En laat uw naam op de gemeente gelegd worden. En wil u hen ook zegenen in deze week. Breng de gemeente komende zondag weer samen, als de eigen dominee hoopt voor te gaan. En wil u ook dan uw zegen geven. Wil u ons behoeden en bewaren. Wil u ons genadig zijn en vrede geven. Dat bidden we niet om onszelf, maar alleen in de naam van de Heere Jezus. In wiens naam wij ook u danken voor alles wat u gaf in deze dienst en op deze zondag, om Jezus wil. Amen. 121, het vierde vers, is onze slotzang. Verheft uw harten tot God, gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.